Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, het derde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Numeri, het derde hoofdstuk, en daarvan de eerste 39 versen. Numeri 3, vers 1 tot en met 39. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Nummerie 3, de eerste 39 verzen. Dit nu zijn de geboorten van Aaron en Mozes, ten dagen als de Heere met Mozes gesproken heeft op de berg Sinaï. En dit zijn de namen der zonen van Aaron, de eerstgeborene Nadab, daarna Abihu, Eleazar en Itamar. Dit zijn de namen der zonen van Aaron, ter priesters die gezalfd waren, welker hand men gevuld had om het priesterambt te bedienen. Maar Nadab en Abihu stierven voor het aangezicht des Heren, als zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren in de woestijn Sinaï brachten, en hadden geen kinderen. Doch Eleazar en Itamar bedienden het priesterambt voor het aangezicht van hun vader Aaron. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Doe de stam van Levi naderen en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem dienen. En dat zij waarnemen zijn wacht en de wacht der gehele vergadering voor de tent ter samenkomst, om de dienst des tabernakels te bedienen. En dat zij al het gereedschap van de tent ter samenkomst en de wacht der kinderen Israëls waarnemen om de dienst des tabernakels te bedienen. Gij zult dan aan Aaron en zijn zonen de levieten geven. Ze zijn gegeven. Ze zijn hem gegeven uit de kinderen Israëls. Maar Aaron en zijn zonen zult gij stellen dat zij hun priesterambt waarnemen, en de vreemde die nadert zal gedood worden. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: En ik, zie, ik heb de levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen, in plaats van alle eerstgeborenen die de baarmoeder opent, uit de kinderen Israëls. En de levieten zullen mijne zijn, want alle eerstgeborene is mijne. Van de dag dat ik alle eerstgeborene in Egypteland sloeg, heb ik mij geheiligd, alle eerstgeborene in Israël, van de mensen tot de beesten, zij zullen mijne zijn. Ik ben de Heere. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn, zeggende: Tel de zonen van Levi naar het huis hunne vaderen, naar hun geslachten. Al wat mannelijk is, van een maand oud en daarboven, die zult gij tellen. En Mozes telde hen naar het bevel des Heere, gelijk als hem geboden was. Dit nu waren de zonen van Levi met hun namen, Gerson en Kahat en Merari. En dit zijn de namen der zonen van Gerson, naar hun geslachten, Libni en Simei. En de zonen van Kahat, naar hun geslachten, Amram en Jizar, Hebron en Uziel. En de zonen van Merari, naar hun geslachten, Maheli en Musi. Dit zijn de geslachten der levieten naar het huis hunne vaderen. Van Gerson was het geslacht der Libnieten en het geslacht der Simeïten. Dit zijn de geslachten der Gersonieten. Hun getelden in getal waren van alles wat mannelijk was, van een maand oud en daarboven, hun getelden waren 7500. De geslachten der Gersonieten zullen zich legeren achter de tabernakel westwaarts. De overste nu van het vaderlijke huis der Gersonieten zal zijn Eljasaf, de zoon van Lael. En de wacht der zonen van Gerson in de tent ter samenkomst zal zijn de tabernakel en de tent, haar deksel en het deksel aan de deur van de tent ter samenkomst. En de behangselen des voorhofs en het deksel van de deur des voorhofs, dewelke bij de tabernakel en bij het altaar rondom zijn. Mitsvaders zijn zelen tot zijn ganse dienst. En van Kahat is het geslacht der Amramieten, en het geslacht der Jisharieten, en het geslacht der Hebronieten, en het geslacht der Uzielieten. Dit zijn de geslachten der Kahatieten, in getal van al wat mannelijk was, van een maand oud en daarboven, waren 8600, waarnemende de wacht des heiligdoms. De geslachten der zonen van Kahat zullen zich legeren aan de zijde des tabernakels zuidwaarts. De overste nu van het vaderlijke huis der geslachten der Kahatieten zal zijn Elisavan, de zoon van Uziel. Hun wacht nu zal zijn de ark, en de tafel, en de kandelaar, en de altaren, en het gereedschap des heiligdoms, met de welke zij dienst doen, en het deksel, en al wat tot zijn dienst behoort. De overste nu der oversten van Levi zal zijn Eleazar, de zoon van Aaron de priester. Zijn opzicht zal zijn over degene die de wacht des heiligdoms waarnemen. Van Merari is het geslacht der Mahelieten en het geslacht der Muzieten. Dit zijn de geslachten van Merari. En hun getelden in getal van al wat mannelijk was, van een maand oud en daarboven, waren 6200. De overste nu van het vaderlijke huis der geslachten van Merari zal zijn Zuriel, de zoon van Abigail. Zij zullen zich legeren aan de zijde des tabernakels noordwaarts. En het opzicht der wachten van de zonen van Merari zal zijn over de bedderen des tabernakels en zijn richels en zijn pilaren en zijn voeten en al zijn gereedschap en al wat tot zijn dienst behoort. en de pilaren des voorhofs rondom, en hun voeten, en hun pinnen, en hun zeilen. Die nu zich legeren zullen voor de tabernakel oostwaarts, voor de tent der samenkomst, tegen de opgang, zullen zijn Mozes en Aaron met zijn zonen, waarnemende de wacht des heiligdoms, voor de wacht der kinderen Israëls. En de vreemde die nadert, zal gedood worden. Alle getelden der levieten, de welke Mozes en Aaron op het bevel des Heren naar hun geslachten geteld hebben, al wat mannelijk was, van een maand oud en daarboven, waren 22.000.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 33, de versen 3 en 6. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij hetgeen u is voorgelezen, het nummer 3. En we lezen u uit dat hoofdstuk de versen 11 tot en met 13. De Heere sprak tot Mozes zeggende, en ik, zie, ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen in plaats van alle eerstgeborenen die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls, en de Levieten zullen mijne zijn. Want alle eerstgeborene is mijne. Van de dag dat ik alle eerstgeboren in Egypte sloeg, heb ik mij geheiligd, alle eerstgeborene in Israël. Van de mensen tot de beesten zullen mijne zijn. Ik ben de Heere. We beluisteren in dit gedeelte de dienst rond en bij de tabernakel. En dan zien we in de eerste plaats dat de Heere de stam van Levi heeft genomen. In de tweede plaats dat de Heere die stam van Levi heeft gesteld in plaats van de eerstgeborene. En in de derde plaats lezen we in dit gedeelte dat de Heere zegt, ze zullen mijne of van mij zijn. En dat de Heere heeft die stam geëigend. Dus het gaat vanmorgen over de dienst rond de tabernakel. We letten in de eerste plaats hoe de Heere de stam van Levi neemt. In de tweede plaats hoe de Heere de stam van Levi stelt in plaats van. En we letten in de derde plaats op de gedachte hoe de Heere die stam van Levi eigent en nadrukkelijk zegt, ze zijn mijn, ik ben de Heere. Denk erom, betekent dat, hier mag niet aan getornd worden. Er mag dus niet af en toe ook een man uit Juda in die tabernakel of rond die tabernakel actief zijn. Dat is toebetrouwd aan de stam van Levi. Ik ben de Heere, zo wil ik het. Gemeente, vorige keer hebben we stilgestaan bij de eerste twee hoofdstukken uit het boek Numeri. En we hebben gezien dat de tabernakel, de troon van de Heere, in het midden stond. Als het volk zich legerde, de tabernakel neergezet, aan de oostzijde de stam van Juda met twee andere stammen, Zebulon, Issachar. De zuidzijde, de stam van Ruben, en zo waren die stammen rondom die tabernakel gelegerd. Als dan de stammen optrokken, dan trok eerst de stam van Juda op met de twee andere stammen, daarna de stam van Ruben, en vervolgens de tabernakel met de priesters en de levieten. En dan tenslotte nog twee groepen stammen aan het eind. De laatste stam die optrok was de stam van Dan, met twee stammen erbij. Dus als ze zich legerden rondom de tabernakel, en als ze optrokken, eerst twee groepen stammen voorop, dan de tabernakel en dan de twee achterste stammen. De Heere heeft dat volk geordend. Je kon niet zomaar ergens je tent neerzetten. Je kreeg een plek van God toegewezen. Die dienst van de tabernakel had een diepe inhoud, een diepe betekenis. Want die tabernakel, dat was Gods beeld van verzoening, Gods boodschap van verzoening. Daar openbaarde God zich. In de tabernakel, daar was de ark. En boven de ark, daar was het verzoendeksel. En op dat verzoendeksel, daar sprak de Heere tot Mozes van boven het verzoendeksel, zegt de schrift. Die tabernakel komen we ook weer terug in het Nieuwe Testament. We lezen 1 Johannes 14, dat Johannes opschrijft, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, is de vertaling. Maar dan staat er in het Grieks, het heeft onder ons getabernakeld. Dat staat ook in de kanttekening op 1 Johannes 14. Hij heeft onder ons zijn tabernakel gehad. Dus Johannes die heeft in het Nieuwe Testament die tabernakel zo geïnterpreteerd dat het een beeld is van het wonen van Christus in deze wereld onder zijn volk. En zo ook lezen we deze geschiedenis. Dat volk in de woestijn, dat is een beeld van de kerk. En de tabernakel in het midden, dat is een beeld van Gods gunst. Die eenmaal in volle heerlijkheid zich zal openbaren in de komst van de Messias, de Jezus. Hij is de ware tabernakel. En als we dan die geschiedenissen zo nog eens lezen, ook dit derde hoofdstuk van Numeri, dan gaat het in hoofdstuk 3 en 4 over de Levieten. In Numeri 3 wordt ons iets verteld over het aantal Levieten, de plek die ze zouden innemen rond de tabernakel. En in Numeri 4, daar kunt u lezen, misschien hebt u vanmiddag nog eens tijd om een stukje uit de Bijbel te lezen, hoe de Heere de drie onderdelen van die stam van Levi, de drie geslachten, een plek geeft rond de tabernakel en wat ze dan bij de tabernakel moesten doen. De Kahatieten moesten bijvoorbeeld de ark dragen, de tafel der toonbroden, de kandelaar, dat was de taak van de Kahatieten, om daar zorg voor te hebben en om die te dragen. De andere twee geslachten moesten de kleden dragen en de anderen moesten weer het geraamte van de tabernakel dragen, de houten palen waaruit de tabernakel was gemaakt. En zo had ieder van die levieten een dienst rond die tabernakel. Aan de voorkant van de tabernakel, daar wonen de priesters, het geslacht van Aaron. En de priesters waren geroepen om te offeren. Die woonden aan de voorkant van de tabernakel, aan de oostzijde. En zo zien wij dus in die woestijn daar, die stam van Levi dicht bij dat heiligdom. De andere stammen niet, de stam van Levi wel. Nu lezen we in hoofdstuk 3 in het bijzonder over hoe de Heere nu die stam van Levi laat tellen en ze een plek geeft rond die tabernakel. Het derde hoofdstuk dat is heel gestructureerd opgebouwd. We lezen bijvoorbeeld in vers 5 en de Heere sprak tot Mozes zeggende. En dan komt er een klein stukje over de Levieten, dat ze de wacht van de Heere moeten waarnemen. Dan lees je in vers 11 weer opnieuw die uitdrukking. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende. Dus het eerste hoofdstukje gaat over de priesters in het hoofd, vers 1 tot en met vers 4. Dan vers 5 tot en met vers 10 komt er weer een nieuw stukje. Dan zegt de Heere dat hij de Levieten een plek geeft. Van vers 11 tot en met vers 13 komt er dan weer een nieuw stukje, waarin de Heere zegt dat hij de Levieten heeft genomen. En in vers 14 zien we weer die bekende zin. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn. En zo is dit hoofdstuk opgebouwd in een aantal delen. U leest dan iedere keer dat de Heere spreekt. In vers 5, in vers 11, in vers 14, in vers 40 en in vers 44. En zo valt dit hoofdstuk dus uiteen. Zo is dat opgebouwd. Iedere keer die benadrukking. God spreekt. Ja, maar daar is me even bij stil gaan staan. Dat wij in de Bijbel niet te maken hebben met een afgod. Want een afgod, dat is een stuk steen. Een stuk hout. En een stuk hout en een stuk steen, die kunnen niet spreken. In de Bijbel ontmoeten wij de levende God. En de levende God is ook de sprekende God. Die God heeft gesproken. In het leven van Abraham. Ga uit uw land en uit uw maagschap. Die God heeft gesproken tot Noach. Dat hij de ark moest bouwen. En die God die spreekt hier tot Mozes. Het woord is de boodschap van de levende en van de sprekende God. Dat hier dus staat in het Oude Testament. En de Heere sprak tot Mozes. Leert ons dat wij in de Bijbel te maken hebben met God die spreekt. Daar gebruikt de Heer vandaag zijn woord voor. In het Oude Testament gebruikt hij daar de ceremoniële eredienst voor en de inspraak aan Mozes en de aanspraak. Vandaag doet God dat door zijn woord. Heeft u die stem van God al eens gehoord in uw leven? Ik bedoel, dit haakte dat al eens in ons hart. En heeft het daar kracht gedaan. Vernieuwende, wederbarende, onderwijzende kracht. We kunnen woorden horen van mensen. We kunnen soms onszelf horen praten. Dat zijn stemmen die we horen. Maar de gemeente, jong en oud, de Heere spreekt tot zijn gemeente en God spreekt in deze wereld. En het is door het geloof dat we die stem gaan verstaan. Hebt u die stem al eens gehoord? En als u die stem heeft gehoord, wat heeft God dan tegen u gezegd? U weet, bidden, dat is spreken met God. Iets vragen aan God. Veel mensen bidden. Dan vraag je aan iemand, heb je daarvoor gebeden? Ja, we hebben ervoor gebeden. Fijn. En, wat was het antwoord? Heb ik antwoord gekregen. Het gebeurt heel vaak dat mensen mij ontroerd vertellen dat ze ergens voor bidden en nog eens bidden. En op de simpele vraag, en wat was het antwoord? Komt er helemaal niks. Krijgt u wel eens antwoord van de Heer? U gelooft toch niet dat er in de hemel een God is waar je wat aan kunt vragen zonder dat je antwoord krijgt? God geeft echt antwoord hoor. Hij spreekt en hij geeft antwoord. Hij geeft ook aan Mozes antwoord. Hoe moet het volk die woestijn door? Ze zitten in de woestijn. Nou, u weet wel, de woestijn, dat is een plek waar je het niet lang uithoudt zonder ordening en zonder bescherming. Mozes stopt daarmee. En God zegt, zo wil ik dat jullie door de woestijn gaan. En hij legt aan Mozes keurig uit hoe dat volk rond die tabernakel zal optrekken. Als u optrekt en u hebt God erbij nodig, wachten op antwoord. Want het is in de Bijbel hebben we te maken met een sprekende en een antwoordende God. Dat is ook het geheim dat Gods kinderen met zich meedragen. Dat ze die antwoorden van de Heer kennen. Soms willen ze wel eens weg. En leggen ze hun zaken aan de Heer voor. En dan zegt de Heer, nee, dat moet je niet doen. Nou, dat is dan genoeg. Dat vergt dan wel strijd, dat begrijp ik. Maar dan gewoon je plicht doen. Luisteren naar de stem van de Heer. En de weg gaan die Hij wijst. Paulus heeft 3 keer gevraagd aan de Heer of die doorn in zijn vlees werd weggenomen. De Heer gaf ook antwoord en zei, nee Paulus, dat doe ik niet. Ik zeg iets anders. Mijn genade is genoeg. En daar kon Paulus het mee doen. Zo ontmoeten wij dus in de Bijbel een sprekende God. Vaders, moeders, jongeren, ouderen, als we in de Bijbel lezen, dan is God aan het woord. Zullen we dat ook beseffen? God is aan het woord. En God wil onnietige mensen iets zeggen. Wat wil de Heer dan zeggen in dit hoofdstuk? Ik heb u een gedeelte gelezen. Het ging over de Levieten, die stam van Levi. En dan zegt de Heer in vers 12, en ik zie, ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen Israëls genomen. God heeft die Levieten genomen. Daar moeten we eens even stilstaan bij die stam van Levi. En in dat nemen is natuurlijk een keuze. God heeft die stam eruit gekozen. Er waren, als we de stammen van Jozef er nog bij doen, er waren dus 12 stammen plus dan die 2 zonen van Levi, van Jozef, Efraïm en Manasse, heb je 13 stammen. En God kiest uit die 13e stam van Levi uit. Om hem in het bijzonder te dienen. En dat kiezen van die stam van Levi, dat nemen, dat heeft ons iets te zeggen. Want als we nou teruggaan in de Bijbel, en we beginnen eens in het boek Genesis, dan staat er in Genesis niet zoiets moois, geen mooie dingen van Levi. We lezen in Genesis 34... dat bij Sichem hele nare dingen gebeuren. En dan onder het mom van godsdienst, die mannen van Sichem worden besneden, gaan de twee broers Simeon en Levi een heel dorp uitmoorden. We lezen in de Bijbel Genesis 34 vers 25 en Iegelijk zijn zwaard en kwamen stoutelijk, brutaal in de stad en doden al wat mannelijk was. Dus die voorvader Levi, dat was een brute terrorist. Een man van terreur. Samen met zijn broer Simeon. Omdat ze hun zus Dina hadden onteerd. Nou, daar hebt u iets van de oorsprong van Levi. Nog iets, dat komt dan later terug in het boek Genesis. Als Jacob zijn 12 zonen zegent, dan spreekt hij profetieën uit. En dan ziet hij die twee jongens, Simeon en Levi, staan. En dan zegt Jacob, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. Ik zal hen verstrooien onder Israël. Dus dat was toen Jacob op zijn sterfbed lag. Heeft hij deze geschiedenis van die moordpartij bij Sichem nog in herinnering geroepen. En dat profetisch geduid. De Heer zou ze verstrooien onder Israël. Vervloekt zijn hun toren. En vervolgens komen we stam van Levi nog een keer tegen. En dat is in Exodus 32. Dat is die ingrijpende geschiedenis, die ligt hier op dit moment van Numeri een paar maanden terug, dat het volk danst rond het gouden kalf. Aan die danspartij hebben alle stammen meegedaan, behalve de stam van Levi. En dan zegt de Heer, of dan zegt Mozes, wie hebben er niet meegedaan? En toen verzamelden tot zich, tot hem, tot Mozes, al de zonen van Levi. En Mozes zeide tot hen, al zo zegt de Heer, de God van Israël, en ieder doet zijn zwaard aan zijn heup, gaat door en keert weder, van poort tot poort in het leger, en een Iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste. Exodus 32, vers 26 en 27. Die stam van Levi had niet meegedaan in de afgoderij en de verering van het gouden kalf. En dan zien we dat er in die stam van Levi ook een ander beginsel is. Iets van de dienst des Heeren, dat ze niet meededen met die afgoderij die uit Egypte was meegekomen. Dat is de stam van Levi. Een stam waarin dus geweld en terreur een plek heeft gekregen. Een stam van mannen die op het sterrenwit van Jacob een vloekwoord hebben gehoord. Een stam die tijdens de gouden kalf apart heeft gestaan. En dan krijgt deze stam van de Heer een bijzondere plek. De dienst rond het heiligdom. Aaron kwam ook uit de stam van Levi. Ook een leviet, maar dan een priester. En daarnaast de levieten. Gemeente, de vloek die rustte op de stam van Levi, wordt hier in nummer 3 in een zegen veranderd. Dat is het ontroerende van dit hoofdstuk. Dat de grote God die vanuit het boek Genesis één stam die toch wel een bijzondere zin een vloek draagt, in een zegen verandert. En dat wat de oude Jacob zei op zijn sterven, zullen onder Israël verstrooid worden, hier in dit hoofdstuk gestalte krijgt, in hoofdstuk 4. Ze krijgen straks geen grondgebied zoals de andere stammen. Maar zij worden gebruikt in de dienst van de tabernakel. Genomen, gekozen. En gemeente, dan zien we hier in de schrift, in nummerie 3, een belangrijk beginsel van het goddelijk handelen, van wie God nou eigenlijk is. De sprekende God is ook de verkiezende God. Hij gaat allerlei stammen voorbij en zegt, ik kies Levi. En hij verandert de vloek in een zegen. Tenminste, dat is de God van de Bijbel. Want in deze geschiedenissen komen wij dus aan de weet wie God is. En hoe God handelt. En in deze verkiezende God ontmoeten we God dus in zijn soevereiniteit. Hij bepaalt hoe het gaat. Dat heeft hij bepaald bij die stammen, hoe ze moesten liggen. Bepaalt hij ook bij die stam van Levi. Het is ook de soevereine, kiezende God. Hij koos Abel en niet Kain. Hij koos Noach en niet Lamech. Hij koos Abraham en niet iemand anders uit Ur. Hij koos Jacob en niet Esau. Hij koos Levi en niet Issachar. Gemeente, die God komen we tegen in de Bijbel. Die soevereine, die hoge en heilige God. Die dingen doet die wij niet kunnen begrijpen. Die wij ook niet kunnen doorgronden, die het wel doet. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar des ontfermenden Gods. Wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, en hier ook alweer, in het kiezen van de stam van Levi. Gemeente, zo heeft God vanmorgen u ook uitgekozen, om hier te luisteren naar het evangelie. Zo kiest vandaag God nog mensen uit, terwijl hij anderen voorbij gaat, die hij nawandelt. Zult u nooit denken dat die leer van die kiezende God een soort muur is. Maar het is juist de glans, de heerlijkheid van het eeuwig evangelie. We hebben te maken met een kiezende God. Hij kiest uit. Dan gaat hij sommigen voorbij. En anderen wandelt hij na. En hier vanmorgen wandelt hij u allen na. Zoals hij de plek, stam van Levi, een plekje gaf. Zo geeft hij u vanmorgen hier een plekje in deze kerk. Om hier te luisteren naar de woorden van de levende God. En dan zegt u, maar er zit toch nog een ander en veel dieper element in de uitverkiezing. Dat klopt. Jacob heb ik lief gehad, Esau gehaat. Ik las vanmorgen in mijn dagboek van dominee Pauwe. Ik lees het dagboek van Winslow, van Pauwe en van Philpott. Dat dit in de Bijbel staat en dat dit beslist waar is. De uitverkiezing. Alleen ongelovige en onbekeerde mensen moeten daar niet mee beginnen. Dat is voor hun veel te diep en veel te groot. God komt tot onbekeerde mensen met zijn zoon. En dan doet u een aanbod in het evangelie. Of u die zaligmaker lief hebt. En de voetstappen van deze zaligmaker wil drukken. De Heer verklaart het geheim van de uitverkiezing aan zijn kinderen. Het heilgeheim wordt aan zijn kinderen naar zijn vredebond getoond. Heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij ze getrokken naar koorden van goede tieren uit. Het evangelie mag ons aansporen. Mag ons werkzaam maken. De uitverkiezing is tot troost van Gods kerk en van Gods kinderen. Het is ook tot verheerlijking van de oppermacht en van de majesteit van de soevereine God. Want het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermenden Gods genomen onze eerste gedachte. We gaan nu vlug naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we. Uit Psalm 40 daarvan het. Staat de fout op. Psalm 40, het vierde vers gaan we samen zingen. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dus Psalm 40, het vierde vers. We komen nu bij het volgende in de tekst, vers 12, tweede gedeelte, waar iets staat wat best wel enige toelichting vergt, maar ook weer iets zegt over God, wie God eigenlijk is, de God van de Bijbel. God heeft genomen, hij is dus de soevereine, kiezende God. Hij is ook de God die Levi neemt in plaats, kijk maar in vers 12, in plaats van alle eerstgeborenen, die de baarmoeder opent uit de kinderen Israëls en de Levieten zullen mijne zijn. Vers 13. Want alle eerstgeborene is mijne. Van de dag af dat ik alle eerstgeborenen in Egypte land sloeg, heb ik mij geheiligd alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot de beesten. Zij zullen mijne zijn, ik ben de Heere. Dit gedeelte grijpt terug op de uittocht uit Egypte. U weet, bij de uittocht, de tiende plaag, toen zijn alle eerstgeborenen in Egypte geslagen, gedood. Alleen die huizen waar bloed aan de deur was bestreken, die was geen doden te betreuren. En de Heer die grijpt terug op die uittocht, nu ongeveer een jaar geleden, en hij zegt, die eerstgeborenen die zijn van mij, daar heb ik recht op. Dat geldt niet alleen in Egypte, maar dat geldt ook voor Israël. En ik heb dus recht op die eerstgeborenen van alle Israëlieten, en dat ze mij een volk zijn en dat ze mij in een zeer bijzondere zin dienen. Maar dan heb ik de stam van Levi, u begrijpt, niet uit al die stammen konden diegene de eerstgeborenen dienstbaar zijn. De Heer zegt, ik stel dus de stam van Levi in plaats van de eerstgeborenen. U ziet ook dat aan het eind van dit gedeelte, vers 39, daar worden al die levieten opgeteld. Want we lezen aan het slot van vers 39, waren 22.000. 22.000 levieten. Vervolgens in het vervolgstuk van dit hoofdstuk, vers 40 tot en met 51, lezen we dat alle eerstgeborenen worden opgeteld. Vers 43. En dan blijkt dat het getal, de namen van een maand oud en daarboven naar hun getelden waren 22.273. Dus je hebt 22.000 levieten, maar er zijn 273 mensen meer in Israël, eerstgeborenen. Het eerste wat er gebeurd is, dat voor die eerstgeborenen uit heel Israël worden de levieten aangewezen dat die dus in de plaats staan van de eerstgeborenen. En in de tweede plaats zien we dan ook in het slot van dit hoofdstuk dat er voor die 273 een geldbedrag moet worden betaald. We noemen dat de lossing. Je ziet dus dat rond die tabernakel de Heer twee belangrijke dingen doet en aanwijst. In de eerste plaats zegt hij, ik heb recht op al die Israëlieten, maar ik stel de levieten in plaats van. In plaats van. He, dat volk moet dus weten dat die levieten daar lopen in plaats van hen. En daar wil God iets mee leren. Dat later in het Nieuwe Testament natuurlijk in volle omvang duidelijk wordt. En in de tweede plaats, als er tekort is, moet er worden betaald, gelost. Lossing. Komen we ook verderop in de Bijbel nog wel tegen. Bijvoorbeeld bij Rut, die moest ook worden gelost. Een hele belangrijke gedachte in Israël, dat er gelost, dat er in bepaalde situaties betaald moest worden. Dus in plaats van een betaling. Rond dat heiligdom, waar die stam van Levi lag, zegt de Heer hier in dit derde hoofdstuk, versen 11 en 12, die levieten die zijn in plaats van alle eerstgeborenen. En in de tweede, als het tekort is, wordt er betaald. Dat tabernakel was een boodschap van Gods genade. Het heiligdom. Nu gaat de Heer dat volk als het ware elke dag lief. De levieten zijn in plaats van. Die staan ergens borg voor. En bij die levitische dienst is betaald. De dienst der verzoening. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Dan gaan we ook naar de profetieën van Jesaja. dan blijkt dat in plaats van. En de knecht stond in plaats van. Israël had de roeping, maar die heeft die roeping verzaakt. En dan roept God zijn knecht. En die handelt en die staat in plaats van Israël. De Messias zal eenmaal komen in plaats van het volk. In de tweede plaats zal die Messias niet gaan vechten. Hij zal ook niet in de allervoornaamste plaats veel onderwijzen. Maar hij zal betalen. Al die offers in het tabernakel, dat was betaling. Dus vanaf het tot stand komen van het volk van Israël komt die plaatsvervang. De Messias staat in plaats. En er wordt betaald. Betaald voor de geestelijke schuld. Dat zijn twee beginselen die hier liggen in dit derde hoofdstuk. Die rond de dienst van de tabernakel zichtbaar en merkbaar worden. Die lopende levieten was teken van de Messias. Die zal eenmaal in plaats van een schuldig volk komen. En alles wat er tekort is, moet worden betaald. Hij zal betalen, want er komen alles tekort gemeend. En dan zo die teksten nog eens opnieuw lees. De kinderen Israëls, in plaats van alle eerstgeborenen. Dan krijgt dat dan een heerlijke evangelieboodschap. Want dan leert ons die plaatsbekleding. De schuldigheid van dat volk. Die uit het slavenhuis kwamen. Die eerstgeborenen in Egypte werden gedood. En eigenlijk hadden die eerstgeborenen in Israël ook gedood moeten worden. Maar er was bloed aan de posten. En dat ze niet gedood werden, dat lag niet aan die mens. Dat lag aan dat bloed. Dat lag aan dat betaalmiddel. Dat zien we in deze boodschap. Dus in de eerste plaats. Die levieten die daar wandelen, de schuldigheid, de verlorenheid van Israël, net als alle andere schuldige mensen. Gemeente jong en oud, laten we ook dat vandaag ter harte nemen. Het evangelie van de verzoening, het evangelie van Jezus Christus, het predikt ons de schuld, de doodschuld van de zondaar. Heb u die doodschuld al leren eigenen? Heb u ook al eens gezien? Op die grote zoon van David die in plaats van verzoende zware schuld, die mij met schrik vervult. In de tweede plaats leert ons ook die tabernakel en die levieten die er omheen zijn. Het zoenmiddel. Er is een zoenmiddel. Hier in dit hoofdstuk gaat het over 5 sikkels. Het gaat alleen om de gedachte van betaling. Als we de tabernakel binnengaan, dan komen we bij het brandofferaltaar. En daar zien we een symbool van de betaling. En als we op grote verzoendag samen zijn, de hoge priester, het heilige der heiligen binnen zien gaan met het bloed van het offer, dan zien we dat het bloed moet worden gesprengd op het verzoendeksel. En dat het verzoendeksel heen wijst naar de Messias. En zo preekt het Oude Testament. Hoe de Heer Jezus onder ons heeft getabernakeld. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat is het betaalmiddel. Maar hier, als het ware, iets over wordt gezegd. Lossing. En wat geleidelijk aan in het Oude Testament duidelijk wordt, in het Nieuwe Testament volle betekenis heeft gekregen, als Johannes opschrijft. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Want dat bloed is het betaalmiddel. Wat God voor de zondaar eist. Wat God ook vandaag eist. Er moet niet in geest, er moet niet in aardse zin worden betaald. Er moet voor onze geestelijke schuld aan Gods recht worden betaald. En dat betaalmiddel heeft de Heer Jezus tot stand gebracht. En daar schittert hij hier in dit gedeelte als de enige. En als de volkomen zaligmaker. Die dienst van de levieten wijst op de schuld van de mens. Het wijst op de volkomenheid van dat betaalmiddel. Dat is een heenwijzing. En in de derde plaats, nou ga ik nog iets zeggen. En dat staat niet in dit hoofdstuk. Maar dat staat in Lucas 2. De Heer Jezus is geboren. Op de zevende dag werd hij besneden. Kindje moet besneden worden. En daarna werd hij voorgesteld in de tempel. Wat was dat? Dat was 40 dagen later. Moest een zoon in Israël als vader worden gelost. Moest er een offer voor hem worden gebracht. Twee tortelduiven en twee jonge duiven. Jozef en Maria zijn met de Heer Jezus naar de tempel gegaan. Want hij was de eerstgeborene. En daar werd hij gelost. Lucas 2. Daar werd voor hem betaald. Maar deze had toch geen zonde? Moest hij dan betalen? Hij heeft zich onder de wet, ook onder de wet van nummer 3 gesteld. Hij heeft alle gerechtigheid volbracht. Met de volheid des tijds gekomen is, zegt Paulus, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Galaten 4. Dit hoofdstuk predikt ons de schuld. Dit hoofdstuk predikt ons het zoenmiddel. Maar dit hoofdstuk wijst ook heen naar de vervulling en naar de waarheid ervan in Christus Jezus. Hij werd door zijn ouders, Jozef en Maria, in de tempel gebracht. Hij heeft zich onder de wet gesteld. En hij heeft inderdaad als plaatsvervanger de prijs betaald. Soms als je deze hoofdstukken leest, dan denk je een beetje dorrig. Al die getallen, al die wat moeilijke namen. En toch gaat daar Christus in spreken. Als je die persoon ziet oprijzen, dat hij nou onder de wet werd gesteld, in plaats van heeft betaald. Heerlijke boodschap, dit evangelie van Mozes, dit evangelie van God. En dan staat er nog iets in onze tekst, en dat moeten we toch ook niet vergeten. We lezen tot tweemaal toe in vers 13... Alle eerstgeborene is mijn, is van mij, bedoelt de Heer. En aan het slot van vers 13 weer opnieuw. Ze zullen van mij zijn. Nu even opletten op de lijn in deze tekst. God heeft soeverein gekozen. God heeft een zoenmiddel gesteld in plaats van lossing. En in de derde plaats vertelt de Heer dan die levieten in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament de gemeente is van mij. Mijn eigendom. Mijn dienstknecht. En dan komen we terecht. Als het licht van het Nieuwe Testament dit lezen bij onze Heidelberger. Wat is nu de kern van de enige troost? Vroeg het vorige week aan de katechizant, want waar gaat het nou om als je gaat sterven? En dan kom je allemaal verschillende antwoorden. En gemeente, het enige goede antwoord is voor u en voor mij. Ze zullen mijne zijn. Dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus. Door de zonde zijn we het eigendom van de Satan. En door genade worden mensen weer het eigendom van God. Ze zijn mijn. Wat betekent dat? Wel, dat betekent in de eerste plaats dat God voor zijn volk en voor de Levieten zal zorgen. Voor over hen zal waken. Zoals een herder over de kudde waakt. Want de schapen zijn van hem. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes in zeer stille wateren. De tweede plaats, dat de herder hen ook thuis brengt en opneemt in zijn heerlijkheid. Hij waakt erover. De herder brengt de schapen ook in de schaapskooi. Ze komen allemaal thuis. Die fieten zijn van mij, Mozes, liggen voor mijn rekening. Natuurlijk gold dat ook voor de andere stammen. Natuurlijk geldt dat voor de gemeente. Maar we mogen dat denk ik in het licht van het Nieuwe Testament ook zo invullen. Hoe de Heer tenslotte over zijn volk waakt. En ze de eigendommen zijn van Sions koning. Waarom noemen we de Heer Jezus nou Heere? Wel, Heere, dat is Kyrios. Eigenaar, die zijn kerk met zijn bloed heeft gekocht, met zijn geest vernieuwd en eenmaal eeuwig thuis zal brengen. Ze zullen van mij zijn en straks in de eeuwig gaan. De Heer Jezus zegt het al op aarde. Uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Straks in de eeuwig gaan. Zullen ze eeuwig bij de Heer zijn. Om God groot te maken. En om te eindigen in de lof van de drie enige God. Gemeente, we gaan eindigen. In de eerste plaats. U allen. Kent u de stem van de levende God? Niet alleen in uw hoofd, maar ook in uw hart. De Heere wederbarend werkt. Geen visioenen en geen dromen. Maar dan gaat dat woord open in ons leven. Dan gaan we de dingen in lezen en horen. Nooit eerder zo gehoord hebben. Dan begrijpen wij en verstaan het. Dat er in de Bijbel een spreekkunde God tot ons komt. Wat kan ons dat soms verschrikken? Wat kan ons dat soms ontroeren? Wat mag ons dat ook wel aansporen? Kent u deze God? Kent u het woord van deze God? Of moet u dan eerlijk zeggen, nee, nee. Wel in de Bijbel gelezen. Wel verschillende dingen van de Bijbel die ik ken. Maar niet persoonlijk die stem van de Heere gehoord. Och, ga dan naar uw woning. Hij spreekt vanmorgen nog tot u. En vraag of het niet alleen iets is van uw hoofd, maar ook van uw hart. Misschien zegt u, soms denk ik het. Ik vind dat ook zo moeilijk. kunt toch ook niet zomaar als je iets leest zeggen van, ja, dat spreekt me aan, want dat heb ik bij een gewoon boek bijvoorbeeld ook. Ik begrijp, denk ik, wat u bedoelt. Maar heeft dan dat lezen van de schrift u wel eens diep vernederd? Dat die grote God, die heilige God, de moeite neemt om iets tegen u te zeggen. Heeft u dat diep vernederd en verootmoedigd, verwonderd ook? Of hebt u de Bijbel daarna dicht gedaan en bent u gewoon verder gegaan met uw leven? Gemeente, als God gaat spreken, soms zo verrassend en onverwachts, zullen we dat niet gauw vergeten? Dan blijft dat bij ons, ook als we aan ons werk gaan. Dan kunnen we er 's nachts als we wakker liggen ook over nadenken. En dan wordt het ook in onze ziel: Heere, wil u het nog een keer zeggen? Mag ik dan nog eens een keer van u horen? Dan krijgt u dat bedelende leven. Toe, ken u dat dan? Is dat wel eens waar geworden? Denk dan nooit hard van God. Hij is een God die nabij u is. Paulus zegt: nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En hebt u de stem van de Heere gehoord? Mag u nou weten dat onze Heidelberg het beleid, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Is dat echt waar? Dan moet ik u één ding daarbij zeggen. En dat is ook een les die je elke dag opnieuw moet leren. Wij maken de genade vaak afhankelijk van dingen die er gebeurd zijn. En dan zeg ik niet dat dat verkeerd is. Nee. Als iemand kan vertellen wanneer God in zijn leven komt, dat is groot. Als iemand kan vertellen wanneer de Heer Jezus aan zijn hart geopenbaard is, dan is dat belangrijk. En als iemand kan vertellen wanneer die voor God in de schuld kwam, belangrijke momenten. En toch, dat is de troost niet. De troost ligt daarin, gemeente, dat we het mogen beoefenen. De echtheid kan God werk ligt in het geschenk van het geloof. Maar de troost ligt in de beoefening van het geloof. Het echt is dat je het weer eens geloven mag. Het weten mag. Zij zullen mijne zijn. Voor de eeuwigheid komt het erop aan, hè. Dat we met een functionerend geloof God kunnen ontmoeten. Echt waar hoor. Want als alles ons ontvalt, ook onze godsdienst, ook ons ambt en weet ik wat allemaal meer, dan blijft er maar één over. Dat is Christus. U hebt hem vertrouwd, op hem alleen. Ziet zich omringd. Zijn weldadigheden. Zij zullen mijne zijn. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 71, het 16e vers. 71 vers 16. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.